Goedemorgen gemeente, broeders en zusters, jongens en meisjes. Hartelijk welkom in deze dienst, hier in de kerk en ook als u thuis met ons verbonden bent. In deze dienst zal vanochtend onze pastoraal medewerker, dominee Gierlof uit Ede, voorgaan. En ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bindel Weerklank, alle verzen van lied 353. O God, die droeg ons voorgeslacht in nacht- en stormgebruis. De kerkenraad wenst u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. De God ook die niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zetten we dan deze dienst voort met het zingen van Psalm 146. De versen 1, 3 en 8. 1, 3 en 8 van Psalm 146. Gemeente, we kunnen de eredienst niet met een beter lied beginnen, met een loflied. Een loflied op de trouw en de grootsheid van de Heere God, die onze schepper is, maar ook onze bewaarder. Hij die alles in zijn hand houdt. En we mogen hem ook loven en prijzen om de woorden die hij ons gegeven heeft. Zijn woord is nog steeds actueel tot op de dag van vandaag. En zo mogen we ook in het nieuwe jaar ons leven spiegelen aan zijn instructies, zijn 10 woorden ten leven, die we vanmorgen ook weer horen uit Exodus 20. Laten we dan zo in deze spiegel kijken, in Gods heilige en heilzame geboden. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult zich voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, dat is zomaar gebruiken. Want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat is de rustdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog de vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. En u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult ook niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft dit alles samengevat in een hoofdsom. Toen hem een keer gevraagd werd: Meester, wat is het grote gebod in de wet? Dan gaf hij dit geweldige antwoord: U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Halleluja. Zingen we nu, gemeente, Psalm 103, de versen 9 en 11. 9 en 11 van Psalm 103 als antwoord op deze lezing der wet.
Zijn legerscharen.
Gemeente, thuis meeluisterend en kijkend hier aanwezig in deze kerk. Laten we dan bidden om de opening van Gods woord en om de verlichting met zijn Heilige Geest. Mag ik u voorgaan in gebed? Heere God in de hemel. U die we zelf mogen aanroepen als onze Vader. Als we hartstochtelijk mogen geloven, Heere Jezus, in u. Om zo u, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, te loven en te prijzen. En dat niet alleen met onze stem, maar ook vanuit ons hart. Want Heere, wat is het dan goed om ook het nieuwe jaar, deze eerste zondag in het nieuwe jaar, zo te beginnen met u de lof toe te zingen. Maar dat is ons ten zegen, Heere God. Want daarvoor heeft u ons ook uw geboden gegeven, om te blijven onder die zegenrijke regen. Want in het grootmaken van u weten we ook gelijk weer wie wij zijn. Kleine, feilbare, zondige schepsels. Die zonder u niet kunnen. Maar wil u ons hart dan zo veranderen, dat we ook dat niet meer willen. En zo keken we vanmorgen weer opnieuw in de spiegel van uw wet, om te ontdekken, Heere God, dat we gezondigd hebben in gedachten, woorden en daden. O hemelse Vader, wil ons nog vergeven. Wil ons nog schoonwassen met het bloed van uw Zoon. Opdat we opnieuw mogen beginnen. Maar nu in een leven aan u gewijd. Om zo weer toe te komen aan de lofprijzing. Om zo uw licht te bezingen in een wereld die duister is om ons heen, die geplaagd wordt door een virus dat ons allen verlamt. Maar laat het de lofzang, Heer God, niet doen verstommen. Wil nog prediken de verkondiging van uw evangelie. Zo willen we u bidden, ook om de opening van uw woord. Omdat we zo uw naam groot blijven maken, om door u persoonlijk ook geleerd te mogen worden. Voor ons hier aanwezig in deze kerk, voor allen die ingeschakeld hebben, met ons meeluisteren en meezingen. Heren, tot eer van uw heilige naam. Zo mogen we u danken. En zo mogen we u ook bidden. Ja, in de naam van hem, wiens geboortefeest wij nou al pas gevierd hebben. En naar wiens wederkomst wij uitzien. Heren, we bidden het u in zijn naam alleen. Amen. En vanmorgen heb ik gekozen om de verkondiging te laten opkomen vanuit het psalmenboek. En wil ik met u lezen die prachtige psalm 31. Psalm 31 wil ik met u lezen uit het lied van de lofliederen, of het boek van de lofliederen van Israël. En er is één vers waar ik dan in het bijzonder bij stilsta, maar dat zal u waarschijnlijk wel horen. Daar zal ik ook de verkondiging uit voortkomen. Maar eerst psalm 31. Er staat boven een psalm van David voor de koorleider. Tot u, Heere, heb ik de toevlucht genomen. Laat mij niet beschaamd worden voor eeuwig. Bevrijd mij door uw gerechtigheid. Neig uw oor tot mij en red mij met spoed. Wees voor mij een sterke rots, een burcht om mij te behouden. Want u bent mijn rots en mijn burcht. Wijs mij dan de weg en leid mij zachtjes omwille van uw naam. Trek mij uit het net dat ze heimelijk voor mij spanden, want u bent mijn kracht. In uw hand beveel ik mijn geest. U hebt mij verlost, Heere, getrouwe God. Ik haat hen die nietige afgoden vereren. Ik vertrouw op de Heere. Ik zal mij verheugen en verblijden in uw goede tierenheid, want u heeft mij ellendig gezien en mijn ziel in benauwdheden gekend en doen staan. Wees mij genadig, Heere, want angst benauwt mij. Verzwakt van verdriet is mijn oog, mijn ziel en mijn buik. Want mijn leven teert weg door verdriet en mijn jaren door zuchten. Mijn kracht is vervallen door mijn ongerechtigheid en mijn beenderen zijn verzwakt. Vanwege al mijn tegenstanders ben ik tot een smaad geworden, voor mijn buren nog het meest. En tot de bron van angst voor mijn bekenden, en wie mij op straat zien ontvluchten mij. Vergeten ben ik als een dode, verdwenen uit het hart, en ik ben geworden als een gebroken kruik. Want ik hoor de laster van velen en angst van rondom, omdat ze tegen mij samenspannen. Zij bedenken plannen om mij het leven te benemen. Maar ik vertrouw op u, Heere. Ik zeg, u bent mijn God. Mijn tijden zijn in uw hand. Red mij uit de hand van mijn vijanden en van mijn vervolgers. En doe uw aangezicht over uw dienaar lichten. Verlos mij door uw goede tierenheid. Heere, laat me niet beschaamd worden, want ik roep u aan. Laten de goddelozen beschaamd worden, laat hen zwijgen in het graf. Laat de leugenlippen verstommen die hooghartige taal spreken tegen de rechtvaardigen, vol hoogmoed en verachting. Hoe groot is uw goed, dat u weggelegd hebt voor wie u vrezen, dat u bereid hebt voor wie tot u de toevlucht nemen, ten aanschouwen van de mensenkinderen. U verbergt hen in het verborgene van uw aangezicht voor het hoogmoedige gedrag van de man. U doet hen schuilen in een hut voor het getwist van tongen. Geloofd zij de Heere, want hij heeft wonderen aan mij gedaan, wonderen van zijn goedertierenheid. Hij bracht mij in een versterkte stad. Ik echter zei in mijn haast, ik ben afgesneden van voor uw ogen. Toch hoorde u mijn luide smeekgebeden toen ik tot u riep. Heb de Heere lief, al zijn gunstelingen, want de Heere beschermt de gelovigen. Maar vergeld overvloedig wie hoogmoedig handelt. Wees sterk en ik zal uw hart sterk maken, u allen die op de Heere hoopt. En het tekstgedeelte waar ik de prik uit laat opkomen is gekozen ook uit deze psalm, psalm 31. Maar ik vertrouw op u, Heere. Ik zeg, u bent mijn God. Mijn tijden zijn in uw hand. Red mij uit de hand van mijn vijanden en van mijn vervolgers. We willen nu ook uit deze psalm zingen. En wel het eerste vers van psalm 31. Als toeleiding naar de verkondiging zingen we van psalm 31 het eerste vers.
Thank you.
gemeente, zonder een verdere aankondiging willen we na het amen van de verkondiging ook zingen uit Psalm 31, dan wel de versen 12 en 19. 12 en 19 van Psalm 31 na het amen van de verkondiging. Gemeente van onze Heere Jezus Christus hier in Ochten. Mijn tijden zijn in uw hand. Het zijn voor velen bekende woorden, deze dichtregels van David. Persoonlijk komt voor mij daar nog bij dat ik, toen ik nog verbonden was aan de gemeente van Pernis, ik deze woorden letterlijk tegenkwam als ik op ziekenbezoek ging bij gemeenteleden die waren opgenomen in het Icasia ziekenhuis van Rotterdam. Daar hangt deze tekst in de ontvangshal aan de muur. Mijn tijden zijn in uw hand. Woorden die denk ik bovenkomen in een periode van aanvechting en vertwijfeling. En dan mag je denken aan een ernstig ziekbed of tijdens grote tegenslagen. Maar ook nu, onze tijd, nu we midden in deze wereldwijde pandemie zitten, en er lijkt maar geen einde aan te komen, hoe moet het nou verder? Maar er kwam bij mij nog een gedachte boven tijdens de voorbereiding. Het is een tekst ook die mogelijk ook richting kan geven in dat debat over voltooid leven, weet u nog wel? Het vorige kabinet heeft erover nagedacht, maar straks de nieuwe regering zal er zich ook over gaan buigen en de hele Tweede Kamer. Kijk, bij euthanasie gaat het nog om ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Maar dan komt de vraag, mag je dan zelf een einde maken aan je leven? Bij het nadenken over vermeend voltooid leven gaat dit denken nog een stap verder. Ook al is er nog geen lijden, dan nog zoekt men al het levenseinde. Omdat het wel goed is zo. Het hoeft niet meer langer. Ik ben er wel klaar mee. Ik heb lang genoeg geleefd. Ja, ja. Maar dan in dat midden van dat denken, midden in die gesprekken, neemt David het woord. Vol van de Heilige Geest. Verstoort hij deze manier van denken? Roept hij de mensen toe? Beste mensen, laat mij dan vertellen waar ik op uit mocht komen. Mijn tijden zijn in Gods hand. Want het is niet aan een mens om te bepalen wanneer hij sterft. Het is niet aan ons om te zeggen, het leven is mooi geweest, maar nu is het genoeg. Gemeente, ik denk dat het bij David geen eens zou opkomen. Ja, niet dat dat een verdienste is van David zelf. Hij is ook maar een mens geweest, zoals u en ik. Maar we mogen dat denk ik zien als de vrucht van de inwerking van Gods Heilige Geest. Denk bijvoorbeeld maar aan Psalm 139, ook zo'n prachtige psalm. Heere, u kent mij door en door. U wist al van mijn bestaan toen er nog één geen dag daarvan bestond. Hoe ik kunstig, ja wonderlijk ben geweven in de schoot van mijn moeder. U heeft mij gewild. U weet van mij af. U deed mij uw licht zien. En als de Heere dan met zoveel liefde, aandacht en vaardigheid hem zo geschapen heeft, zou hij het leven dan teruggeven op het moment dat het tegenzit? En David weet waar hij het over heeft. Want laat het maar eerlijk tegen elkaar zeggen, als je dan zijn geschiedenis leest in de Bijbel, dan is dit toch wel een conclusie die je mag trekken. Zijn leven was nou niet bepaald een successtory. Oh ja, in de grote lijnen werd hij nog wel gezien als de grote koning David. Hij die de stammen wist te verenigen en Israël tot grote hoogte bracht. Hoofdstad Jeruzalem, iedereen bij elkaar. Maar in zijn persoonlijke leven dan? Nou, dan waren er veel moeite en vele aanvechtingen geweest. Denk bijvoorbeeld maar aan de zonde met Batseba. De moord op haar vrouw. Haar man bedoel ik. De moord op haar man Uria. En de gedachte dat hij er wel mee kon wegkomen. En wat te denken aan die drama's die hij moest meemaken met die kinderen van hem. Ze stonden hem letterlijk naar het leven. Om hem op te willen volgen. Nee, ik denk dat je deze conclusie wel kunt trekken. Davids leven, zeker op het einde, ging niet bepaald over rozen. Waarom dan deze psalm? Nou, sommige Bijbeluitleggers houden het erop dat dit leerdicht geschreven is naar aanleiding van zijn voortdurende vlucht voor Saul, de eerste Joodse koning, aan het begin van zijn leven. Nou, dat zou kunnen. En hoe ten onrechte zou dan deze vervolging zijn? Want was Saul niet door de Heere God verworpen vanwege zijn hoogmoedige denken en doen? Hij dacht het wel zonder de Heere te kunnen doen. En was hij, David, niet door Samuel, de profeet des Heeren, niet persoonlijk gezalfd als de nieuwe koning? En hoe heeft hij niet moedig gestreden aan de rechterhand van Saul in het gevecht van bijvoorbeeld die Filistijnen, die vijanden die steeds maar weer bleven terugkomen? En dat dan deze Saul hem naar het leven ging staan, hoe onrechtvaardig, maar ook wat een aanvechting dan. Kijk, ook dan, gemeente, is onze tekst niet meer en niet minder dan een belijdenis. Want dan wil je voor alles. Nee, zegt David, ik wil niet van alles. Ik zal niet vooruitgrijpen. De Heer heeft mij verkoren. Ik zal koning worden, maar dan op zijn tijd. Want zo belijdt hij het. Heere, mijn tijden zijn in uw hand. Want David is niet een superheilige. Hij is een mens zoals u en ik. En veel uit zijn leven is ons bekend. Hoogtepunten, dieptepunten. En toch, in dit alles heeft hij de Heere nooit losgelaten. Dat zegt veel over hem. Maar wat zeg ik er gelijk bij? Het zegt nog meer over de Heere zelf. Want dit was geen verdienste van David, ik zei het al eerder. Het wijst ons op de genade, op de liefde en de trouw van de God die hem vasthield. Tot zegen mocht hij zijn voor zijn volk. 40 jaar lang duurde zijn koningschap. Maar niet alleen een zegen voor zijn volk. Ook denk ik tot opbouw van ons geloofsleven. Want we kunnen nog veel van hem leren. Wij, die nu onder de verkondiging zitten, hier in de kerk of thuis op de bank. Wij mogen Psalm 31 lezen en bedenken. En de opzet van dit leerdicht is redelijk eenvoudig. Je zou kunnen zeggen dat het uit twee delen bestaat. Beide gedeelten beginnen met een klacht, gevolgd door het uitspreken van vertrouwen, om dan uit te monden in dankzegging. En dit alles in het gewaad van een gebed. En het tweede gedeelte lijkt dan zo een herhaling, maar het is beter om dit laatste en langste gedeelte zien van het eerste. En de toon wordt gelijk al gezet in het eerste vers. Tot u, Heere, heb ik mijn toevlucht genomen. Tot u, Heere, heb ik mijn toevlucht genomen. Ach, gemeente, dat is veelzeggend. David is in nood. Geestelijke nood. En tot wie wendt hij zich dan? Tot de Heere. En dit alleen al is een hele waardevolle les. Want ja, het leven is nou eenmaal geen glijbaan. Het leven is eerder een hindernisbaan. In al de gemeentes die ik mocht dienen, heb ik hen dat vaak voor mogen houden. En als ik op huisbezoek kwam, en ik kreeg wel het een en ander te horen. Wat kan het soms stormen in een mensenleven? En niet alle averij die we dan oplopen, is zomaar weer gemaakt. Is zomaar weer geheeld. Integendeel. We lopen vaak hele diepe en pijnlijke littekens op. Wonden die blijven, blijvend zeer blijven doen. En dat was in het leven van David niet anders. En wat zijn we dan geneigd om te zeggen, ja, dit is te veel. Dit is voor een mens niet meer op te brengen. En dan komen we om in zelfbeklag. En toch, David bleef overeind. Nou, wat was dan zijn geheim? Wat was dan zijn redding? Hij bracht zijn klagen bij God. Bij elke tegenslag, bij elke misstap, bij elke rampspoed. Heere, beschaam mij niet. Kom mij te hulp. Luister toch naar mijn moeite en verdriet. Want wat ik zag weg in deze nood, wees mij dan de vaste grond onder de voeten. Want mijn vijanden, die belagen mij. Nou ja, dan kun je denken aan vijanden van vlees en bloed. Ik vertelde u er net al wat over. Notabene zelfs koning Saul. Maar je kunt natuurlijk hier ook aan geestelijke vijanden denken. Misschien is dat voor ons meer aan de orde van de dag. Maar goed, David werd zeer beproefd in zijn leven. Maar toch was daar zijn belijdenis. Ik vertrouw op u, Heere. En nu gaat hij ons hierin voor. Mogen wij ook eens onze moeite en verdriet zijn leven daarin teruglezen. Kijk, daarom werd David dan ook een man naar Gods hart genoemd. Want hij was niet een heilige, zo de betekenis van zonder zonde, zonderloos. Maar steeds, en dat is de rode draad in zijn leven, steeds kwam het tot bekering en inkeer. Verwachtte hij het letterlijk en figuurlijk van de Heere. Het is net als ons hier een spiegel wordt voorgehouden. Want herkennen wij ons dan in deze David? Jij, op die bank, of hier in de kerk? Laat ik het zelf ook maar zeggen. Als ik in die spiegel kijk, gaat dat dan ook voor ons op? Herkennen wij ons in deze David? Wel, het is makkelijk uitgesproken, hè? Ik vertrouw op u, Heere. Maar doen we het ook? Is de praktijk van alle dag niet zo dat we al heel snel denken dat we het zelf kunnen oplossen? Onze eigen broek ophalen, hoe hoog de nood ook mag zijn? Of nog erger? Voelen we ons daaronder helemaal nog niet zo schuldig ook? Want ja, wie is er nou volmaakt? Zo erg is dit de stad toch niet? En als de nood ons leven binnenkomt, ach ja, je moet het leven nemen zoals het is. Alsof het lot regeert in plaats van de Heere God. O, wat is de duivel soms machtig over ons. Om aan te zetten niet naar ons geweten te luisteren bijvoorbeeld. En als je dat maar vaak genoeg doet, dan wordt het geweten gevoelloos. Of de duivel geeft ons in dat we het van onszelf gaan verwachten of van andere mensen. En als het dan niet gaat, om dan te berusten in onze doffe ellende, te berusten in het lot van het is nou eenmaal zo. Nou, natuurlijk heeft David ook die aanvechtingen gekend. Er gebeurde ook van alles in zijn leven. Maar steeds weer opnieuw gemeente als rode draad werd de Heere in zijn leven betrokken. Om hem te loven en te prijzen. Om hem te danken voor zijn zegeningen. Dat doen wij toch ook, hoop ik. Danken voor zijn zegeningen. Maar ook dat andere, hè. Om hem zijn zonde te belijden. Ach, dominee, doe niet zo zwaar. Doe niet zo zwartgallig. Nee, zonde belijden is ook noodzakelijk. Leg het maar neer voor de Heer, vraag maar om vergeving. Het zal je echt ten goede keren. Want zo wil de Heilige Geest ons ook vanmorgen ons dit in handen geven, wil dit ons leren. Zoek de Heer terwijl hij zich laat vinden. Hoor naar zijn roepstem. Ook in 2022. Want hij is bereid om ons te redden. Denk aan die fantastische woorden uit Johannes. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Maar een paar dagen geleden het kerstfeest hadden verwacht. En nu al voor de tweede keer achter elkaar. Maar toch, we hebben het mogen vieren. De Heer naar ons toe kwam met zijn liefde en genade. Toen naar Maria en Jozef en hun volksgenoten. Maar we mogen deze kring steeds breder trekken. Want weet u nog wat de engel tot de herders zei? Weet u het nog? Ah, vast wel. Wees niet bevreesd. Want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. Namelijk dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker, Gods redder, is geboren. Hij is Christus de Heere. En wat men dan steeds weer aangrijpt, zijn die twee kleine woordjes. Daar moet je niet overheen lezen. Die moet je nou echt overdenken. Deze twee woorden. Voor u. Heden, voor u is geboren in de stad van David de zaligmaker, de redder en de verlosser, de heler en vernieuwer. Voor u. Dat is voor u, voor jou, voor mij. Och, wat is dan de verkondiging toch rijk? Maar ook, wat is het verkondigen dan ook een feest om het elkaar te mogen zeggen: hij is ook gekomen voor u en voor mij. Zo groot is blijkbaar Gods liefde en genade. En als dan de Heilige Geest daarin meekomt, en daar hebben we vanmorgen toch om gebeden, ja, dan gaat het ook wat doen met je geweten. Dan kan het ook niet anders, dan kom je tot bekering en inkeer. Heere, ik heb het allemaal verkeerd gedaan. Ik zie het nu helder en duidelijk. Maar wil mij nog vergeven? Kijk maar naar die herders, weet je nog? Ze gingen op weg. Ja, met haast. Ja, dat begrijpen we nu wel. Als de Heilige Geest onze harten aanraakt, dan wil je meer, dan wil je veel meer. Dan wil je naar hem toe, om daar neer te knielen. Zoals dat oude kerstlied het uitdrukt. Misschien hebben we het ook wel gezongen met elkaar. Ik kniel aan uw kribbe neer, o Jezus, gij mij leven. Ik kom tot u en breng u, Heer, wat gij mij hebt gegeven. O neem mijn leven, geest en hart, en laat mijn ziel in vreugde en smart bij u geborgen wezen. Maar vergis u niet. Er zijn er die eraan voorbij leven. Die daarom vanmorgen niet hebben ingeschakeld. Ja, het is zelfs mogelijk om ingeschakeld en al toch hiervoor nog de oren willen sluiten. Maar gemeente, je kunt toch zo het nieuwe jaar niet in? Hoekt u dan voor deze hoogmoed? En dat heel actueel is, rondom deze tijd wordt heel veel gelezen uit het evangelie naar Matthäus. De ontmoeting met die wijzen uit het oosten, weet u wel? Ze kwamen aan het hof van de koning uit. Die magiërs uit het oosten. En ze vragen naar de koning der Joden, die geboren zou zijn. De koning wendde zich tot zijn schriftgeleerden. Weten jullie daar wat van? De geboorte van een koning? Ze wisten het precies, gemeente. En dat maakt het ook zo pijnlijk. En u, Bethlehem, Ephrata, al bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. Micha 5. Ze wisten het precies. Maar wat deden ze toen vervolgens? Ze bleven waar ze waren. Wat een dwaze. En dat is ook een appel voor ons natuurlijk, hè? Dat we ons niet ons in slaap moeten laten sussen. Ga dan naar de Heere toe. Kniel voor hem neer. Want anders, ja, ook dat moet ik u verkondigen, gemeente. Anders gaan wij verloren. Niet voor even, maar voor eeuwig. Denk aan de woorden van Petrus toen de Heere Jezus tegen de discipelen zei: wilt gij soms ook weggaan? Maar Simon Petrus gaf hem het antwoord: Heere, naar wie zullen wij dan heen gaan? U heeft woorden van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en erkend dat u de Christus bent, de Zoon van de levende God. Maar we gaan terug naar David. Hij is in grote nood, maar hij belijdt het, de Heere. En dan zingt hij, want je kunt het ook zingen, hè? Psalmen zijn om te zingen. Want u bent mijn rots en mijn burcht. Wijs mij dan de weg en leid mij zachtjes omwille van uw naam. Trek mij uit het net dat ze heimelijk voor mij spanden, want u bent mijn kracht. Het net dat zij mij spanden. Want zo gaat het in de praktijk. Langzaamaan word je losgeweekt van je opvoeding, thuis en in de kerk. En steeds verder raak je bij de Heere vandaan en steeds strakker wordt het net om je ziel gespannen. Op een gegeven moment kun je geen kant meer op. Ook al zou je willen, je kunt geen eens meer terug. En die grond onder je voeten, drijfzand. Maar wie kan mij dan nu nog redden? Nou, u Heere. Bid David hier. U Heere, u bent mijn rots en mijn burcht. U bent vaste grond onder mijn voeten. Geen drijfzand, vaste grond. Bevrijd me dan van het net, want ik heb de kracht niet meer. Wijs me dan de weg in mijn eigen gekozen duisternis. Wijs mij zachtjes naar uw licht. Ja, vanwege dat ik dan zo geweldig ben. Nee, omwille van uw naam. Ja, natuurlijk, de eer van uw naam. Maar wat hebben wij nou in te brengen? Wij, afgedaalde zondaren, eigenwijze schapen die op zichzelf vertrouwden. Doe het, Heere, omwille van uw naam. Ach, en dan, gemeente, ja, dan komt de psalm echt tot zijn hoogtepunt. Oh, dat is zo mooi. In uw handen, Heere, beveel ik mijn geest. Ja, kijk, dan is eigenlijk alles daarmee gezegd. Dat is nou een geloofsdaad, gemeente. Hoe diep hij ook verstrikt geraakt is, de Heere zal hem verlossen. Bij hem is hij veilig. Hij leidt mijn leven, wat de tegenstanders ook mogen verzinnen, om hem ten onder te laten gaan. Nee, hij leidt mijn leven. Ik vertrouw op de Heere. Hoe is de Heilige Geest hier aan het werk? Hij komt David te hulp in zijn nood. Ook in zijn bidden en in zijn smeken. Want als wij niet meer kunnen bidden, en soms zit je in die fase, dan kun je niet meer bidden, dan bidt hij voor ons nog. Dat heb ik ook van Paulus mogen leren. Dan komt het zelfs tot een dankzegging door de Heilige Geest. Want u heeft mij, Heere, niet overgegeven in de hand van de vijand, maar mijn voeten in de ruimte doen staan. Dan ga je iets van die verlossing ervaren. En als ik dat zeg, in uw handen beveel ik mijn geest, dan hoor ik even later ook de woorden van onze heiland en zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Ook hij heeft dat gebed gebeden aan het kruis. Aan dat vloekhout, weet u nog? Iedereen heeft hem verlaten. En dan nog genees vanwege zijn eigen zonden of misdaden, want die heeft hij nooit gedaan. Nee, hij hing er om in onze plaats. Al die zonden en misdaden rusten op zijn schouders. Wat moet dan zijn nood onpeilbaar diep zijn geweest? Niet voor te stellen. Om dan toch tot die ene bede te komen. In uw handen beveel ik mijn geest. En tot het einde toe heeft onze heiland daaraan vastgehouden. Dit als een belijdenis. Want niet de dood, niet het lot, maar de Heere leidt zijn leven. En hij zal redden, zelfs dwars door de dood heen. En David mocht het al inzien. Ondanks al zijn aanvechtingen, ondanks al zijn nood, mag hij bidden met de Heilige Geest mee. Ik vertrouw op u, Heere. Ik zeg, u bent mijn God. Mijn tijden, mijn leven, mijn toekomst, dit nieuwe jaar 2022, wordt dat dan bepaald door mijn tegenstanders? Hebben zij dan het laatste woord? Oh ja, de duivel doet zijn best om alles uit de kast te halen, om ons dat in te fluisteren. Maar een gelovige mens mag iets anders belijden. Dwars door alles heen. Nee, mijn tijden zijn in Gods hand. U kunt me redden. U alleen. Red mij dan, Heere. Verlos mij. Omdat ik het verdien? Ach nee, natuurlijk niet. Omwille van uw goede tierenheid, Heere. Hij zal voor mij strijden. Hij zal het niet doen. Hij zal hen ook doen verstommen, mijn tegenstanders en mijn haters. Ik mag dan schuilen, heel dicht bij u. Onbereikbaar voor allen die uit zijn op mijn ondergang. Hij is mijn rots, mijn vaste grond onder de voeten. Ondanks alles wat men naar beneden dreigt te trekken. En zo mag hij ons ook dit aanreiken om daarvan te leren. Een soort samenvatting. En wat een samenvatting, gemeente. Deze woorden, heb de Heere lief al zijn gunstelingen, want de Heere beschermt de gelovigen. Maar vergeldt overvloedig wie hoogmoedig handelt. Wees dan sterk en hij zal uw hart sterk maken, u allen die op de Heere hoopt. Laat dan ook de Heere zijn licht maar over ons leven doen opgaan. Zoals we weten mogen dat het moeten hebben van zijn genade. Maar dan zal hij ons ook redden. Grijp dan de hand maar vast van de Heere Jezus. Van wiens komst naar deze aarde wij nog pas maar gevierd hebben. Vasthouden aan de Heere Jezus. Ja, dat gaat niet zonder aanhoudend gebed. Want als je niet meer bidt, dan wordt alles steeds moeilijker. Dan verliezen we het. Als we niet blijven lezen in zijn woord, dan raken we achter. Dan raken we verloren. Nee, we moeten achter hem aan. Hij, de Heer Jezus, elke dag weer. En dan is dat beeld van dat drijfzand zo trefzeker gekozen. Weet je wat je moet doen? Achter hem aan, als gelovige. Niet vertrouwen op eigen inzicht. Kijken waar hij zijn voeten neerzet. Om daar onze voet op te zetten. Want waar hij zijn voeten gezet heeft, dat is stevige grond. Dan zak je niet weg. Dan kun je wandelen. Wandelen achter hem aan. In zijn voetstappen. En dan mag je zelfs op het einde hopen dat je dan zo achter hem aan in de hemel mag aankomen. Want daar is leven. Daar is eeuwig leven met God. Bedoeld voor zijn kinderen die hij zich heeft uitverkoren. Laten we dan deze marsorders u nog mogen meegeven. Om zo het nieuwe jaar verder te beginnen. Druk naar zijn voetstappen. Blijf naar hem luisteren. Dan komt hij goed terecht. Ook in het nieuwe jaar 2022. En vergis u niet, 2022, een jaar weer dichter bij zijn wederkomst. Amen. Gemeente, zullen met elkaar danken en bidden en ook voorbeden doen? Mag ik u opnieuw voorgaan in gebed? Heere God in de hemel, onze hemelse Vader en de Heere Jezus Christus. Heere, dank u wel, zodat we aan het begin van dit nieuwe jaar met u mochten beginnen. En wat heeft u ons bemoedigd met die woorden van David? Dat lofdicht wat hij mocht doorgeven, vol van uw Heilige Geest. En het heeft voor aan actualiteit nog niets ingeboet. Het is actueler dan ooit. Want heren, dat merken we wel. Dat de wereld om ons heen steeds donkerder wordt. En wat worden we nu, wat zuchten we niet onder die wereldwijde pandemie, Heere God. Maar dat we daarin alles uw roepstem nog mogen horen. Een oproep om ons te bekeren, om ons te wenden naar u toe. Misschien voor het eerst wel, of anders bij herhaling. Om te leren het van u te verwachten. U bent ons licht. U bent onze kracht. U bent ons de vaste grond onder de voeten. Van u komt het heil. En dan niet voor even, maar voor eeuwig. Om zo bij u uit te komen, nu en straks, tot in ja, tot in eeuwigheid. Dank u wel, Heere God, voor deze verkondiging. Want dat mag onze voeten richten naar u toe, in afhankelijkheid van u, Heere Jezus. Zo mogen we doorlopen, het nieuwe jaar in. Niet zonder aanvechtingen of verzuchtingen, maar we mogen weten, geen rustige weg, maar wel mogen we dan hopen op een behouden aankomst. Vader, zo willen we ook bidden voor deze gemeente en voor elkaar. Mogen we u danken, maar mogen we u ook bidden. Danken voor mevrouw van der Brink-Bijl, die een gunstige uitslag heeft mogen krijgen. En ze is ook dankbaar voor het meeleven vanuit de gemeente, Heren. Dat is toch onze opdracht, om rond te kijken en mee te leven met elkaar. We willen voor haar danken. En we danken u nu ook voor meneer Van Esterik van de Heuningstraat, die enige dagen thuis mocht komen. We willen ook voor hem bidden, Heren, dat ze nog middelen mogen vinden om zijn ziekte te bestrijden. We willen u bidden voor meneer Baars van de Oranjestraat, die een medische ingreep moest ondergaan. En u hoopt deze week ook weer thuis te mogen komen. Voor dat laatste, Heren, willen we u danken. Maar hij is er nog niet. Wil hem nog helen, Heere God. Dat willen we u vragen. Dat hij nog tijd van leven krijgt. Zo bidden we ook voor de heer Spies van de Groene Straat, die helaas wat slechte uitslagen moest ontvangen. Dat hij ook nog tijd van leven mag krijgen. En zo bidden we ook voor mevrouw van Hoorn van de Domeinstraat, nummer 5. Heren, wat waren ze blij met die nieuwe woning. En dan plotseling toch deze verslechtering in haar gezondheid. Het bracht haar zelfs in het ziekenhuis. Maar heren, ook dan mogen ze zich weer richten op u. Mogen ze het van u verwachten, Heere Jezus, door uw Heilige Geest heen. En zo bidden we met hen. En wilt u ook hen bewaren nog, Heren, en tijd van leven geven. In die nieuwe woning waar ze zoveel vreugde al hebben mogen smaken. Dat nog een tijdje mag voortduren. Wees ook met die dochter en de kleinzoon, die zo ook met hem meeleven. Zo willen we ook bidden, Heere God, voor Mecheline Doornenbal en haar zoon Joshua. Heren, ze mochten thuiskomen uit dat verre land. Och, Heren, zo willen we ook voor hen bidden. Voor een gezegend leven zo samen. En als er dan aanvechtingen komen of tegenslagen, Heren, dat ze dat mogen weten. Dat ze het dan bij u mogen brengen. Om het van u te verwachten. Zo, Heren, willen we u danken. En zo willen we u ook bidden, ook voor deze gemeente. Zo wil ik ook bidden voor de dominee en zijn gezin, die een weekje vakantie geniet. Heren, dat hij de krachten mag verzamelen om dan volgende week weer te beginnen. Zo bid ik ook voor de broeders van de kerkenraad en hun gezinnen. Ja, voor een ieder die een taak heeft in deze gemeente. Opdat ze het met vreugde mogen doen, tot getuigenis voor de gemeente. En als licht van een zee van licht voor het dorp waarin we mogen wonen. Zo wil ik ook bidden, Heere God, voor onze landelijke kerk. Dat ze mag blijven, Heere God, gefundeerd op uw woord. Dat ze daarvan mogen verwachten. Van u, Heere Jezus, als Heer van de kerk. Als de goede herder. Zo bidden we ook voor onze vervolgde broeders en zusters over het rond van deze aarde. Want deze wereld wordt er niet beter op. Het lijkt wel of ze steeds duisterder wordt. Dat we voor hen blijven bidden. Ja, dat we van hen ook mogen leren hoe we dat moeten volhouden in tijden van moeite en aanvechting en vervolging. En ze mag dan ook het gebed voor uw uitverkoren volk Israël niet ontbreken, Heren. Met haar bent u begonnen. Van haar hebben we ook veel mogen ontvangen. Heren, wil hen nog tot uw eer brengen. Dat ook hun ogen mogen worden geopend. En dan dat we eens dat mooie vergezicht mogen bereiken. Dat de gelovigen uit de heidenen, dat zijn wij, en de gelovigen uit Israël, schouder aan schouder mogen staan rondom Jeruzalem. Om u, Heere Jezus, te verwachten als u zal weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. Heere Jezus, kom dan spoedig. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. We willen afsluiten, gemeente, met het zingen van Psalm 89, de versen 7 en 8. 89 van 7 en 8, waar het volgende staat. Ik zal het even opslaan. 89. Psalm 89, vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. En ook het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. 7 en 8 van Psalm 89. Gemeente, ga dan zo heen in vrede als gezegende mensen, want De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de vreugdevolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.